We lezen hetzelfde gedeelte als vanmorgen, Galaten 2 vanaf vers 11 tot en met 21. Galaten 2 vanaf vers 11 tot en met 21.
En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mee met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus geloofd, in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven.
De tekst voor de prediking, gemeente, op deze voorbereidingszondag vindt u in Galaten 2, vers 19 en 20 aan. En het vervolg van vers 20 is de tekst voor de prediking tijdens de avondmaalzondag. Vanmiddag Galaten 2, vers 19 en 20 aan. Daar staat in Gods woord, want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zal. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Tot zover. Het thema waaronder vanmiddag Gods woord wordt verkondigd is hetzelfde thema als vanmorgen. Ik of hij, ik of hij. Twee lijnen die de tekst ons vanmiddag aanreikt en dat zijn ook de twee punten. Allereerst de lijn gestorven aan mijn ik. Dat is het eerste punt, gestorven aan mijn ik en hij leeft in mij. Dus gestorven aan mijn ik en hij leeft in mij. Ik begrijp die broeders uit Jeruzalem eigenlijk ook wel een beetje, gemeente. Deze mannen van Joodse kom af. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dat voor een Jood moet zijn geweest. Als je van generatie op generatie opgegroeid bent met de gedachte en met de visie daarachter. Dat je moet houden aan de spijswetten. En dat dat ook iets is om je bij de Here te houden en te bewaren. Ik begrijp het ook als ik een beetje kijk naar de tijd waarin dit plaatsvindt, zo aan het begin van de eerste eeuw, toen het ook steeds meer ging toespitsen tussen het Joodse volk aan de ene kant, de heidense volken aan de andere kant. Het is ook een stukje reactie op wat er allemaal gebeurt rondom het Joodse volk, wat uiteindelijk ook zal leiden tot de eerste burgeroorlog binnen Israël. Ik begrijp het ook als ik een klein beetje mezelf ken. En dat hoop ik, dat ik mezelf een klein beetje ken. Want is dat ook niet de les die u en ik moeten leren op de leerschool van de Heilige Geest? Dat het leven door het geloof een leven is dat totaal afhankelijk is van God de Heilige Geest. En dat er maar iets hoeft te gebeuren of dat leven staat te wankelen en we zijn weer uit balans. In Jeruzalem sloeg men af naar rechts en in Antiochië sloeg men af naar links. In Jeruzalem leefde men vanuit de angst, in ieder geval deze broeders en Petrus wordt door hun meegenomen of gaat met hun mee, dat we vanuit de angst ons maar moeten houden aan de spijswetten, aan de reinheidswetten en daarom niet mogen zitten aan de tafel met de heiden en varkensvlees mogen eten. En in Antiochië leefde men vanuit de gedachte, als het evangelie heeft vrijgemaakt van de wet, dan heb je met de wet niets meer te doen. Twee verschillende reacties. Eigenlijk, gemeente, is dat iets van alle tijden, ook van onze tijd. En zij die met mij een klein beetje thuis zijn in het kerkelijk leven en ook in de omgeving van Sliedrecht in de Albasserwaard weten dat die spanning voortdurend op de loer ligt, links of rechtsom. Dat is denk ik wel de eerste les die we moeten leren, ook in deze week van voorbereiding. Willen we Bijbels zicht krijgen op de gekruisigde Christus, de betekenis van de woorden die aan de avondmaalstafel centraal zullen staan, overgegeven voor mij, mij heeft lief gehad, dat we daarvoor op de leerschool van de Heilige Geest moeten aanschuiven naast Petrus en in dit geval ons mogen laten onderwijzen door Paulus. Het kan zomaar zijn dat er situaties zijn geweest in de tijd van het Nieuwe Testament waarop het ook andersom was. Paulus moest ook van Petrus het nodige leren. Zo schrijft hij in een van zijn brieven, bijvoorbeeld in de brief aan Korinthe, dat hij van Petrus en anderen overgeleverd heeft wat het hart van het evangelie is. Maar hoe het ook zij, in ieder geval is Paulus degene die hier op dit moment als dienaar van het woord ook in de bres springt voor de mensen in Antiochië. En Petrus de wacht aanzet op een niet mis te verstaan wijze. Eenvoudig, duidelijk en concreet. Zo spreekt hij Petrus hier aan. Hij zet hem niet alleen terecht en hij wijst hem niet alleen op zijn fout. Dat is al een zegen als dat mag gebeuren in je leven. Als je op je fouten wordt gewezen en ook de vinger bij de zere plek wordt gelegd. Al doet dat zeer. Maar wanneer het vanuit het woord en vanuit het evangelie gebeurt, gemeente, dan is dat al zo heilzaam. God is niet alleen ook God die ons de wacht en de waarheid aanzegt. De Heere legt ook uit hoe het anders kan. En dat doet Petrus hier ook, Paulus hier ook trouwens aan Petrus. Kijkt u maar even met me mee, ik lees vanaf vers 18. Daar legt hij het uit, hij is als het ware nog in gesprek met Petrus, maar ondertussen heeft hij al de focus, heeft hij al de aandacht verlegd naar de mens aan wie deze brief geschreven. Hij zegt, want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, dat zelf wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Hij wil als het ware zeggen, Petrus, wat jij aan het doen bent, je hebt dat afgebroken, die hele gedachte rondom de spijswet, en daar had je ook gegronde reden voor. De Heere had jou daarin ook onderwezen, dat laken dat naar beneden kwam, die opdracht die je kreeg om in Joppen bij die Romeinse hoofdman aan tafel te gaan zitten en daar het evangelie te verkondigen. Die kerkelijke vergadering, korte tijd daarna in Jeruzalem, in Handelingen 15, al die dingen, dat heb jij opgebouwd. En nu door die ene beweging van het ene tafeltje naar het andere tafeltje, veeg je dat in allemaal in één keer weg, breek je dat weer helemaal af. Is dat ook niet de les voor ambtsdragers en voor predikanten? En ik zeg het in alle voorzichtigheid, gemeente. Je kan zo snel en zo makkelijk wat zeggen, ook vanaf de kansel. Maar moet een ambtsdrager niet des te meer letten op wat hij doet in het dagelijks leven. Met het oog op de boodschap die hij brengt op zondag. Ook in ogenschijnlijk onschuldige dingen. Waarvoor de rest helemaal geen kwaad in zit. Maar dat je voorzichtig bent. Ook als ouderling. Als diaken. Als predikant. In wat je doet. Wat je zegt. Hoe je je kleedt. Hoe je je gedraagt. Waar je wel of waar je niet komt. Al leef u en ik als ambtsdrager voor Gods aangezicht, de mensen zien ons als een diaken, ouderling of predikant en koppelen ons gedrag direct de prediking aan het ambtelijke werk en de huisbezoeken. Petrus wordt daar door Paulus op gewezen. Je breekt het af, Petrus. Het lijkt zo onschuldig. Die paar stappen van het ene tafeltje naar het andere tafeltje. Maar je zet in één stap je prediking en je ambtelijk bediening in Jeruzalem oplossen schroeven. Het luistert soms heel nauw. Ook in ogenschijnlijk kleine, onschuldige dingen. Wat is de medicijn daartegen? En dat geldt niet alleen voor ambtsdragers. Dan wordt Paulus heel persoonlijk. Ik zit nu aan het begin van vers 19. Hij gaat niet meer spreken over wij en ons, maar hij zegt ik. Hij betrekt het dus op zichzelf. Maar dat is niet het enige waarom Paulus zo persoonlijk wordt. Hij wil ook duidelijk maken wat ik nu schrijf geldt ook in ieder persoonlijk. Het is niet alleen voor mij, het is ook voor u een persoonlijke zaak. Want ik ben door de wet aan de wet gestorven. Hoe voorkom ik dat nou? Aan de ene kant het gevaar om af te wijken in het spoor van de broeders uit Jeruzalem. Die het niet alleen voor zich nauw, zelf ernstig en nauw namen, dat is goed. Maar die dit ook als een juk op de ander legt. Waardoor het ook een voorwaardelijk karakter kreeg. Ook voor de heidenen. Buiten Israël. En aan de andere kant uit te kijken voor de gedachte dat genade ons ontslaat van alle verplichtingen, geboden en de wet van de Heer. Dat genade goedkope genade gaat worden. Wat bedoel ik met die uitdrukking, gemeente? Dat genade goedkope genade gaat worden. Zo'n vorm van godsdienst waar vroeg of laat het idee boven komt dat we aan Christus alleen niet genoeg hebben. En als ik me niet vergis, is dat ook een beetje de geest van onze tijd. De roep om praktisch christen te zijn. Om vooral heel concreet te preken. Nou, als u dat een keer doet, concreet preken, dan hangen weer andere mensen in de gordijnen. Met deze gedachte, praktisch en concreet preken, wordt bedoeld niet te veel over Christus en het kruis, maar vooral over christen zijn in deze tijd. Of zoals iemand een keer dat tegen me zei, dominee, ik wil graag ook horen wat er achter het kruis ligt. Heeft dat altijd over het kruis, over de Heer Jezus Christus? Ik wil ook wel eens een keer horen wat daarachter ligt. Toen zei ik, beste vriend, daarachter ligt de dood. Ja, dus of het kruis, het leven, of de dood. Wat jij zoekt, is Christus niet. Zo'n manier van denken uit zich ook in de gedachte dat te veel nadruk op de zonde vervelend is. Je mag het wel noemen, maar niet te veel. Want wij hebben dat station al gepasseerd. Wij waren zondaar. De zonden zijn ons nu vergeven. Nu ligt alles voor ons, dat zondaarsbestaan ligt achter ons. Daar heeft Christus ons van verlost. En nu moeten we leren om christen te zijn. Dat is goedkope genade. Als Christus gaat vervelen en als spreken over de zonde vervelend wordt. Dat gevaar, gemeente, ligt ook voor ons op de loer, ook bij mij trouwens. Want is mijn hart altijd zo gestemd dat het een dorstig land is dat uitziet naar de liefde van Christus? En kunnen u en ik het altijd verdragen als Gods woord en als zijn scherpte onze spiegel voorhoudt? En we in onze ontluistering komen te staan voor God. En we weer door de knieën moeten gaan in het erkennen: Heere, in mij is helemaal niets dat u behaagt. En wie kent die verleiding niet? Om wel graag vroom te willen zijn. Bekeerd te willen zijn. Kind van God genoemd te willen worden. Terwijl de tere vrezen des Heeren ontbreekt. Maar het medicijn daartegen wijst Paulus aan in dat vers. Hij zegt: want om dit te voorkomen, linksaf, rechtsaf, om dat te voorkomen, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik zei net al heel nadrukkelijk, dat is heel persoonlijk. Ik, zegt Paulus. En als Paulus dat zo persoonlijk neerlegt in deze brief aan de gemeente van Galatië, dan houdt hij niet alleen iets vanuit zijn eigen leven naar voren, waar Paulus altijd heel terughoudend is om vanuit zijn eigen leven iets naar voren te brengen, maar hij wil vooral benadrukken in die gemeente van Galaten: dit is dus ook een persoonlijke zaak. Hier staat of valt alles mee. We kunnen op andere terreinen van het leven verschillen van gedachten, accentsverschillen, die mogen er zijn, die waren er ook tussen Petrus en Paulus, dat wisten deze twee broeders ook van elkaar, dat bracht geen scheiding. Maar Paulus zegt hier heel nadrukkelijk tegen Petrus, tegen de gemeente van Galaten en ook vanmiddag tegen u en mij: dit is iets waar alles mee staat of valt. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben door de wet, aan de wet of voor de wet gestorven. Wat bedoelt Paulus eigenlijk met die uitdrukking? Ik ben door de wet aan de wet gestorven. En wat heeft Paulus eigenlijk op het oog? Met de wet. Bedoelt Paulus daar de spijswetten mee? Nee. Ik denk dat dat wel even belangrijk is, gemeente, om dat vanmiddag ook tegen elkaar te zeggen. Ook als we Paulus en daarachter ook de zin van de Heilige Geest willen verstaan. Als Paulus spreekt over de wet of het gebod, dan bedoelt Paulus altijd de kern van de wet, zoals we die op zondagmorgen horen, de 10 geboden. Die ons voorhouden hoe we God en onze naaste mogen liefhebben met heel ons hart en heel ons leven. En Paulus zegt: die wet, daar ben ik van kinds af aan mee opgegroeid. Dat is me letterlijk en figuurlijk met de paplepel ingegooid. Opgegroeid in een gezin van een fariseer. Een jongen die uitblonk op school en daarom door zijn vader al heel vroeg op een schip werd gezet naar Jeruzalem om daar verder te studeren aan de topuniversiteit van die dagen. Die excelleerde, die hoorde bij de beste studenten van de beste hoogleraar van die tijd, dat was Gamaliel. Die zoals Paulus, als hij daar later op terugkijkt, uitnemend was in zijn denken over God, over Gods woord, over het leven. Die beter was dan de rest van de klas met studenten. Zo stond Paulus ook in het leven. En zo had hij de wet ook hartstochtelijk lief, omdat Paulus dacht God lief te hebben. Als je aan Paulus zou vragen: Paulus, hoe dien je de Heer? En dan kreeg je een prachtig en duidelijk antwoord, wat gedragen werd door een prachtig en duidelijk leven. Maar op enig moment, gemeente, werd de wet levend in het leven van Paulus. En dat was toen de wet kwam te liggen in de handen van Christus. de doorboorde handen van Christus. Christus in het onderwijs door de wet, waar Paulus de wortel van zijn leven openlegde. En dat was zijn ik. Zijn ego. Onthoudt u dat woord vanmiddag, ego? Dat is een kernwoord in dit gedeelte. En het was toen op enig moment ik, ego. Of hij. Christus. Wat liet de wet zien in het leven van Paulus? Als je aan Paulus zou vragen, denk even kinderen, jongelui, in de geschiedenis van die rijke jongeling. Die kwam ook met een vraag naar de Heer Jezus. Een hele mooie vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? En de Heer Jezus stak in bij die jongen. Die zegt, nou dat zal ik je vertellen, niet stelen, niet echt breken. En in alle eenvoud en oprechtheid, wij schilderen die rijke jongeling wel eens af als een soort vrome jongen. Die jongen stond daar eerlijk, oprecht voor Jezus. En als een eenvoud en eerlijkheid zegt hij tegen de zaligmaker, ik heb het allemaal gedaan. En dan zegt Jezus niet tegen die jongeling van, nou ik geloof er helemaal niets van. Volgens mij sta je toneel te spelen. En dan staat er in het Lucas evangelie dat Jezus hem lief had. Hij beminde hem. Blijkbaar kan dat. Dat je levensstijl deze reactie bij Jezus oproept. Terwijl je Jezus liefde met je hart niet kent. Hij beminde hem. En dan zegt de Heer Jezus, je bent erbij, dan nog één stap. Weet je wat de wet zegt? God boven alles. Verkoop alles wat je hebt. Neem je kruis op. Volg mij. Ik of hij. Volg mij. En je bent er. Kijk, op dat moment, gemeente, hanteert Christus de wet. En daar verwijst Paulus ook aan. Door de wet ben ik voor de wet gestorven. Want wat doet de wet in de hand van de zaligmaker Christus? Want ik denk dat we dan drie patronen, grondpatronen, drie lijnen kunnen trekken waarmee de wet ook langzaam maar zeker duidelijk maakt dat ik moet sterven aan de wet. In de eerste plaats, als de wet gaat spreken in mijn leven, maakt de wet mij duidelijk dat ik machteloos ben tegen de macht van die zonde. In het geval van die rijke jongeling was hij machteloos tegenover de macht van het geld. Hij kon er niet tegenop, tegen de hebzucht. En daarom werd hij verdrietig. Het tweede wat de wet openlegt, als de wet als een spiegel in Christus' hand mij wordt voorgehouden, is mijn onwil. Onwillig om niet meer te willen zondigen. Dat wil ik niet. Niet meer zondigen. Daarom wilde die jongen niets verkopen. En zijn kruis opnemen. En Christus volgen. De lat lag niet te hoog. Wat had die jongen in de weg gestaan? Om al zijn spulletjes op een kleedje te leggen. Aan de weg te gaan zitten. En desnoods het uit te delen. En Christus te volgen. Er was niemand die hem daarin tegenhield. Hij werd integendeel gestimuleerd, aangemoedigd door de zaligmaker zelf. Maar hij wilde niet. Derde wat de wet mij openlegt en duidelijk maakt, is dat dat nou is wat de Bijbel bedoelt met dood. In zonde en misdaden. Dood zijn in de zonde, gemeente, is niet dat ik iets niet kan. Dood zijn in de zonde is dat hij niet in mij leeft. En zonder hem ben ik springlevend, maar dan wel in de zonde. Hoe krijg je dat veranderd in je leven? Dat hij alles wordt. En ik niets. Ik moest tijdens de voorbereiding, gemeente, van de prediking denken aan een moment enkele dagen geleden. We waren met ons gezin met z'n allen in de tuin aan het werk. En dat was een prachtig moment. Iedereen was op zijn of haar manier druk aan het werk. De jongste hielp ook mee met een schepje uit de zandbak. En wat zijn dat mooie momenten in een gezin. We waren op een gegeven moment ook bezig met het aanleggen van stootbanden. Dat zijn grote stenen, kinderen, die in de grond gegraven moeten worden. Die moesten waterpas komen te staan. Misschien heb je dat wel eens gezien, zo'n waterpas. Een klein belletje erin. Twee streepjes, moet het precies recht liggen. En dat ging een tijdje goed, steen voor steen, maar op enig moment kregen we één steen niet waterpas. Dan heb je zo'n grote rubberen hamer in je hand. En je slaat erop. Nog scheef. Nog harder. Nog scheef. Iemand anders die misschien sterker is. Nog steeds scheef. Steen misschien verkeerd. Niet te hard slaan, anders breekt hij. Waar lag het aan? Lag het aan de hamer? Lag het aan de man of de jongen met die hamer? Lag het aan de steen? Wat bleek? Onder de steen zat een dikke wortel. En hoe harder we sloegen, hoe harder die wortel terugdrukte. Kijk, daar zat het probleem. Ik of hij. Hoe komt het nou dat ik uit mezelf niet sterf aan mezelf? Komt dat door de hamer van de wet? Sommige mensen denken dat die hamer nog harder moet slaan. Dat je nog meer verbrijzeld moet worden. Komt dat aan de persoon die die hamer hanteert? En moet de wet nog scherper en nog sterker en nog duidelijker verkondigd worden. Om die steen, om je leven waterpas recht te krijgen. Nee, het zit in de wortelgemeente. Kijkt u maar even met me mee in vers 19. Daar staat, want ik ben door de wet aan de wet gestorven. Opdat ik Gode leven zou. En nu lees ik het even letterlijk, ook op de volgorde waarmee het staat in de oorspronkelijke tekst. De volgorde is dan zo. En luister even met mij, gemeente. Ik zal één Grieks woordje uitspreken. Niet om geleerd te doen, maar wel om duidelijk te maken wat hier gebeurt. Er staat volgorde, vers 20. Leef niet meer ego. Leef Christus in mij. Heel nadrukkelijk zegt Paulus steeds ego. Ik, ego, ben met Christus gekruisigd. Ik, ego, leef. Doch niet meer. Dan staat er opeens geen ego. Dan staat in de plaats waar je ego zal verwachten, waar je jouw ego zal verwachten. Christus leeft in mij. Dat is de wortel, je ego. Kijk, dan kun je nog zo hard slaan. En dan kun je nog zoveel staan naar ontdekkende genade. En dan kun je nog zo'n prediking begeren waar het woord in al zijn kracht en scherpte wordt bediend. Maar als de wortel daar blijft liggen, komt die steen niet water pas. Je ego moet daartussenuit. En dat staat nou ook tussen u en de avondmaalstafel in. Je ego. De een zoekt het in de hamer. De ander in de steen. Een derde in de man die de hamer hanteert. Maar ik zeg het vanmiddag maar in alle eenvoud en ik vraag het maar op de man af. Is de vinger al eens een keer gelegd naar de wortel hier? Kijkt u even. Hier zit je ego. En is dat nou jouw nood geworden? Dat het niet aan de wet en zeker niet aan de gewilligheid van Christus en de liefde en de heiligheid van God ligt, maar dat het probleem in je hart ligt, die wortel, je ego. Kinderen, heb je wel eens een boom zijn wortel uit de grond zien halen? Dat vind jij een rare vraag, dat is het ook. Zo is het ook onmogelijk dat jij jezelf kan bekeren. Dat moet God doen. En ik haast me te zeggen, gemeente, dat wil God ook doen. Ook voor u. Dat wil Hij doen. Maar dat doet Hij wel op zijn wijs. Ik ben door de wet aan mijn ego gestorven. Wat is dat? Sterven aan jezelf door de wet. Nou, kijkt u maar mee, gemeente. Paulus legt dat gewoon heel rustig stap voor stap uit. Vers 20a. Daar staat heel nadrukkelijk vanmiddag: ik ben met Christus gekruisigd. En dat is een hele korte samenvatting die Paulus op andere plaatsen wat meer uitlegt. Waarin Paulus als het ware twee kanten opkijkt. In de eerste plaats kijkt Paulus terug met Christus gekruisigd. Nu weten we niet helemaal zeker of Paulus als jonge jongen, hij moet een jaar of 14, 15 zijn geweest toen hij in Jeruzalem arriveerde om daar ook als student opgeleid te worden in de school van Gamaliel, letterlijk de kruisiging van de Heere Jezus heeft bijgewoond. Met andere houd ik het erop dat hij inderdaad aanwezig was. In ieder geval heeft hij het meegekregen omdat Gamaliel, lid van het Sanhedrin, ook deelnam aan het proces met Jezus uit Nazareth. En u kunt ervan uitgaan als heel Jeruzalem daarover spreekt en heel Judea in rep en roer is, dat Paulus, die zeker op dat moment dicht bij het vuur was, zijn docent maakte deel uit van dat Sanhedrin, was die nacht daarbij toen Jezus uit Nazareth werd veroordeeld, dat Gamaliel dat aan zijn studenten heeft verteld en dat hij zijn studenten heeft geïnformeerd wat er precies met deze Jezus uit Nazareth is gebeurd en hoe dat proces is verlopen. Maar hoe het ook zij, Paulus zegt heel nadrukkelijk: ik ben met Christus gekruisigd. Mijn ego is met Christus gekruisigd. Dat is een woord wat niet alleen geldt voor toen, dat geldt ook voor nu. En ieder die de Heere Jezus kent, mag dit ook nazeggen. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet dat de kruisiging van de Heere Jezus opnieuw in iemands leven plaatsvindt. Een gedachte die aan de rechterflank van de griffemiddige gezind op dit moment begint op te komen. Waarin je in je beleving opnieuw de gangen van de borg moet nadoen. Dat staat helemaal buiten het woord en de belijdenisgeschriften, gemeente. Nee, wat Paulus hier bedoelt, is wie Christus aan het kruis was voor hem. Toen Paulus Christus nog niet kende. Toen hij, zoals hij dat later zegt in de Romeinenbrief, nog een goddeloos, een zondaar was. Maar Jezus Christus al vol heilige gedachten en liefde voor Paulus was. Hij leefde voor Paulus. Hij leed voor Paulus. Hij werd gekruisigd voor Paulus. Hij stierf voor Paulus. Hij werd begraven voor Paulus. Hij stond op voor Paulus. Voer op ten hemel voor Paulus. En we horen het op de hemelvaartdag. Bid voor mij. Altijd. Met deze woorden wijst de apostel Paulus dus niet op zichzelf, wat hij beleeft, maar wie God in Christus voor hem op Golgotha was. En is dat trouwens ook niet wat het avondmaal centraal stelt, gemeente? Dat wanneer wij aan de avondmaalstafel zitten, om als berooide arme zondaar te schuilen in de kruiswonden van Christus, het volgende te mogen doen, ik lees het toch maar even voor, uit het avondmaalsformulier, ik zal het rustig lezen. Daar gaat het avondmaalsformulier verder en hij zegt dan uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, en dan komt het, zien wij dat Hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Waar? Daar, op Golgotha. Daar op Golgotha. Hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Daar werd hij spijs en drank, zodat ik nu, volgende week zondagmorgen aan de avondmaalstafel, hem mag toe-eigenen. Als het brood des levens en als het water des levens om niet. Ja, dat is misschien wel teleurstellend voor dezegene. Dat het aan de avondmaalstafel niet over u gaat. En dat de weg naar de avondmaalstafel niet jouw bekering is. Misschien hoopt u dat vanmiddag wel te horen. Hoe ik aan de wet, door de wet gestorven ben. En dat de dominee dan vanmiddag een soort bekeringsweg zou beschrijven. Hoe dat plaatsvindt. Paulus doet dat niet. Waarom niet? Dan gaat het weer over je ego. Maar het evangelie is vernederend voor mijn ego. Zeker voor mijn vrome ego. Dat laat er geen spaan van heel. Daarin eist Christus alles op voor zichzelf. Daar en toen, zegt het avondmaalsformulier, het anker buiten onszelf als op de enige grond en fundament van onze zaligheid, opdat ik in de schaduw van het kruis daar en toen mag ondervinden wie Jezus Christus hier en nu door het waarachtige geloof voor mij wil zijn. Kijkt u maar even met me mee, de tekst gaat verder. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, niet meer mijn ego, maar Christus leeft in mij. Wat bedoelt Paulus met die woorden, Christus leeft in mij? Want wij zagen net dat het probleem zit bij onze ego. Het is niet de Heere, het is niet de wet, het is niet God, het is niet Christus. Je ego moet eraan. En als dat door de Heere wordt weggehaald, komt alles op waterpas te liggen. Dan wordt waar wat Paulus zegt in vers 19, het slot, ik leef Goden. En hij werkt die uitdrukking uit in vers 20, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Wat is dat? Christus leeft in mij. Mag ik, voordat ik op die vraag inga, gemeente, deze vraag ook eens even in alle onbevangenheid stellen aan de avondmaalgangers. Als u nou vanmiddag hier op deze kansel stond, en u zou die vraag moeten beantwoorden. Leg nou eens uit. Christus leeft in mij. Zou dat nou kunnen? De vraag is niet hoe ben je bekeerd. Vele van Gods kinderen kunnen dat niet vertellen. Tijd, de wijs, de manier waarop. En dat geeft vaak ook geestelijke verwarring. En bij tijden ook geestelijke duisternis. Wat kun je daar geweldig op worden aangevochten. Als je dat niet met zekerheid kunt vertellen. Ik hoop dat u zich vanmiddag kunt getroosten aan de opmerking dat dat nou ook kenmerkend is voor God de Heilige Geest. Die in het verborgene werkt. En die daarin ook als de grote soevereine geest op zijn eigen wijze het hart van binnenuit vernieuwt. De wil ombuigt, zodat de wil gaat doen wat God wil. Als we denken dan is het, dat het is, dan is het soms niet. De meeste van Gods kinderen beginnen pas voor zichzelf te geloven als de Heilige Geest al veel langer aan het werk is in hun leven. Laten we maar heel voorzichtig zijn, gemeente, met al die bekeringsverhalen. Het is ook vaak één en hetzelfde wat je hoort. Mag ik vanmiddag gewoon eens op de mannen vragen? Wie is nou Christus voor u? Als u nou in het midden van de gemeente beleed, vorige keer of misschien al meerdere keren, dat u hem kent met uw gang naar de avondmaalstafel. En een van onze jonge mensen zou een keer aanschieten hier in de kerkbuurt en tegen u zeggen, ik zag u aan het avondmaal gaan, ik zoek de Heere. Maar wie is nou de Heere Jezus voor u persoonlijk geworden? En niet een vraag vanuit de hoogte. Maar hier op de galerijen zitten verschillende jongeren die worstelen met die vraag. Hoe mag ik nou de Heer Jezus Christus leren kennen? Kunnen ze dan bij u aankloppen? Dat u kan hem vertellen, hoe leeft hij in mij? En aan welk woord hecht je dan de meeste waarde? Hij of hij in mij? Gaat het dan in je antwoord om jou? Of om hem? Is het hij of ik? En dat je gestreeld voelt door die vraag. Nou ja, die jongere die ziet dat toch wel. Ik ga aan de avondmaal. Denkt waarschijnlijk goed van mij. Christus leeft in mij. Welke kant gaan we nu op, gemeente? Naar u? Mij? Of volgen we het spoor van het evangelie vanmiddag? En gaan we naar hem. Paulus werkt dat op een hele ontroerende wijze uit, gemeente. Vertelt niet zoveel van zichzelf, al heeft hij het wel over zichzelf. Het gaat om hem. En hij zegt eigenlijk drie dingen over Christus op dit moment. Het eerste wat hij zegt is in de tekst die volgende week zondag aan de avondmaalstafel centraal staat, maar waar ik alvast één element wil uitlichten. De andere twee elementen komen uit de tekst voor de nabetrachting, daar kijk ik zo meteen met u naar. Kijkt u maar even met me mee in vers 20, daar staat, ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, dubbele punt. Nu komt de uitleg van die uitdrukking, Christus leeft in mij. Wat is dat dan, Paulus? Nou, wat ik nu nog in het vlees leef. Dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik wil even de nadruk leggen op dat laatste. Die zichzelf voor mij heeft overgegeven voor mij. Je hoort het Paulus als het ware zeggen. Niet mij, de goddeloze tollenaar, maar mij, de vrome fariseer. Ik die dacht dat ik er was. Ik die dacht dat ik God diende. Ik die tot in de detail toe kon vertellen aan andere mensen hoe God gediend kan en ook moet worden. Ik die werd gezien als een groot talent op het terrein van de godsdienst. Ik die vol was van mezelf, van mijn ego en gekleed ging in het vrome gewaad van de godsdienst. Hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. Met andere woorden, Paulus, als ik je goed begrijp, dan was het voor die tollenaar eerder mogelijk dan voor jou. Precies. Voor mij. Ik die alles had. En alles moest loslaten. Al mijn gerechtigheid als drek. Weet je wat drek is, kinderen? Dat stinkt en dat spoel je door de wc. Al mijn godsdienst als drek moest beschouwen. Toen Christus zich openbaarde aan mij. Wat is Christus liefde? Geweldig machtig gemeente. Dat heel Jeruzalem niet voor elkaar kreeg. Paulus van zijn voetstuk te krijgen. Dat lukte hem met één vraag. Je vervolgt mij, Saul. Mij, het lam. Die zichzelf voor jou heeft overgegeven, dood geliefd heeft aan het kruis. Je vervolgt mij. Is dat niet de grondtoon van ons antwoord, als we inderdaad die vraag krijgen? Wat is dat nou? Christus leeft in mij. Dat we beginnen bij hem, niet bij onszelf, maar bij hem. Bij zijn opzoekende zondaarsliefde. Bij de almacht, de heiligheid van zijn liefde. Almacht van zijn liefde, waardoor hij in staat was om die wortel ego eruit te halen. Die gapende wond te balsemen met de vertroosting die in Christus Jezus is. Dat was ook zo'n vreugde toch. Toen voor het eerst de liefde van God in je hart werd uitgestort. Dat je aan de ene kant de pijn voelde. Die knak die je ego kreeg. Die je door de knieën ging. En aan de andere kant ook de gloed van Gods liefde in Christus. Door je ziel voelde stromen. Hij gaf zich over voor mij. Het tweede wat Paulus aanreikt als het gaat om het leven van Christus in mij, vindt u in de tekst voor de nabetrachting. Dat is Galaten 3. Kijkt u maar even met me mee. Galaten 3, gemeente. Staat het in de tekst in Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Hoe kan het? Dat hij in mij, in de plaats van mijn ego, want wat is mijn ego? Mijn ego maakt mij verdoemelijk voor God. Al probeer ik dat misschien te camoufleren. En dan doe ik dan nog zo mijn best voor om dat achter de doeken te houden van godsdienst. Het is niet de hoeveelheid zonde, gemeente, die Gods toorn oproept in uw leven. Het is wie je bent. Het probleem zit hem niet in die steen. Of in de grond, hè, wat aarde weg, harder slaan. Het zit hem in die wortel. Dat staat tussen u en God in. En dat onteert God. U gaat niet verloren om wat u heeft gedaan, maar om wie je bent. Hij in mij, dat kan alleen omdat hij werd wie ik van nature ben. Een vloek geworden. Voorbij. Is dat ook niet onze diepe vreugde wanneer we volgende week zondag aan de avondmaalstafel zitten? Dat wij niet aan de hemel hoeven op te klimmen om avondmaal te vieren. Maar dat in de gestalte van het gebroken brood en het vergoten wijn dat uitziet op het bloed dat Christus Jezus heeft uitgestort voor zijn kerk en kinderen. Hij komt tot ons. Een vloek geworden voor mij. Mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Hij kwam op gelijke hoogte te staan. Als u en ik. Of om het maar misschien wat scherper te zeggen. Hij kwam op de gelijke diepte te staan. Als u en ik. In zijn zelfovergevende liefde heeft hij zich doodgeliefd. Maar werd hij ook verbrijzeld onder het recht van zijn vader. Zo kwam hij in mij. Hij daalde af tot in de Godverlatenheid voor mij. Hij droeg de vloek voor mij. Hij werd verbrijzeld onder Gods toren voor mij. En zo is hij in staat om ook te komen in mij. Het derde wat Paulus aanreikt, en dat is ook het laatste voor vanavond. Kijkt u maar even met me mee nog een keer naar de tekst, vers 13 van Galaten 3. Er staat niet alleen een vloek geworden voor mij, maar heeft ons ook verlost van de vloek der wet. We zagen het net, overgegeven voor mij, geworden als mij, mij verlost van mezelf. Verlost, dat deed hij. Hoe deed hij dat? Wel, dat doet hij op zijn eigen wijze. Dat is in het leven van zijn kinderen verschillend. De ene doet hij dat op een hele rustige, voorzichtige wijze. Met Paulus plotseling en ingrijpend. Maar hij doet dat wel door het woord. Ik denk aan die zondige vrouw in het huis van Simon de Fariseer. De deur gaat open terwijl Simon daar met zijn collega's aan tafel zit, de Heer Jezus aan tafel. En heel stilletjes, zo tussen alles door, komt daar die vrouw binnen geglipt. Simon ziet haar in een oogopslag. Hij weet trouwens ook wie ze is. En hij zegt dat ook tegen zichzelf. Nou, als Jezus al weet wie die vrouw is, dan had hij er al lang weggestuurd zo achter hem. Ze is een zondige vrouw. Wanneer begon Christus nou in die vrouw te leven? Toen ze binnenkwam. Toen de Heer Jezus Simon aansprak, Simon, ik heb u wat te zeggen. Of aan het einde van dat gesprek, toen Jezus zich omdraaide naar die vrouw. Vrouw, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Christus begon in deze vrouw te leven. Toen ze van Jezus hoorde, zegt Lucas. En het zonder Christus die me thuis kon houden. Maar de toevlucht nam tot hem. Hij geeft zich over voor mij. Is dat ook niet de grondtek in het geestelijke leven? De Heer haalt ze overal vandaan. Dat is waar. Maar er is bij alle verschillen die er zijn, één ding waarin we elkaar herkennen, ook zondagmorgen aan de avondmaalstafel. We hoorden van Jezus. We hielden het niet meer uit. We namen de toevlucht tot hem. We zagen tot onze verwondering dat hij daar al klaar lag. Een vloek geworden voor ons, opdat wij staande achter hem mochten schuilen bij hem, onze zonde en onze liefde, onze gebrokenheid en onze verwondering. Onze verslagenheid en onze vreugd mochten uitsnikken achter hem zonder iets te hoeven zeggen. Want het gaat ook niet om mij. Het gaat om hem. Om Christus Jezus alleen. Amen.